In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Welkom op deze uitzending op een bijzondere dag op de christelijke kalender. Het is Pinksteren. We vieren het feest van Pinksteren. En dat is het ook, een waar feest. Want toen Jezus van deze aarde vertrok, toen bleven de discipelen en zijn volgelingen in verwarring achter. En toen gaf God ons, en dat gedenken we met Pinksteren, zijn geest. Zijn geest die als trooster naar deze wereld komt. En dat is nog altijd zo en dat vieren we vandaag. Hij laat ons niet alleen. En dat geldt ook voor Hour of Power. Vandaag is de 900ste aflevering. 4 april in 1999 hadden we de eerste aflevering. En we zijn 900 afleveringen verder. En dan moet ik zeggen, dankzij u en jullie, de trouwe kijkers die het elke week weer mogelijk maken. Fantastisch. En ja, ik ga zo meteen Chris Timms interviewen, General Manager van Hour of Power, over die 900ste aflevering en over onze visie voor Hour of Power. Bobby Schuller spreekt over leven in aanbidding. We hebben mooie muziek in Shepherd Grove, onder andere Let Thy Holy Spirit, een prachtig lied wat geïntroduceerd gaat worden door Donovan, de dirigent van het koor. En zo denk ik dat het een heel mooi begin is van de eerste Pinksterdag. En iedereen heel hartelijk welkom bij, ik zeg het nogmaals, met een feestelijk gevoel, de 900ste aflevering van Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
We are so thrilled to have you here. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
So today is a special day. We're in the Reformed Church in America, and General Secretary was the highest guy, the president, you know, is here with us today. So Tom and Laura DeVries, we're so glad both of you are joining us today. It's an honor to have you. And we're so proud to be a part of the Reformed heritage. And it's neat for me to think of my dad and my grandpa and my great uncle who was a missionary to China, all being a part of this great little denomination that's making a big impact on the world. So we're so glad you're here. God bless you. Let's pray. Father, we thank you for all the great things that you're going to do today. Yes, Lord, we come expecting and believing that none of our problems are too big for you. Lord, that in Jesus' name you can break every chain. Lord, we worship you. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Thank you.
seated. So in preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Revelation. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying, "To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." And the four living creatures said, "Amen." And the elders fell down and worshiped. May we live lives abounding in wholehearted worship to our God.
Vandaag is het Pinksteren. Met Pinksteren gedenken we dat God, het is moeilijk soms om te begrijpen, maar zijn geest van wie hij was in de mensen legde, waardoor we met elkaar wereldwijd verbonden werden door die geest. En die spreekt alle talen. En dan kijk ik terug op zoveel jaar uitzendingen van Hour of Power. Ik vertelde al bij de opening. De 900ste aflevering is het vandaag. 4 april 1999 was de eerste uitzending. En als je dan door al die jaren heen kijkt, dan denk je hoeveel mensen alleen al in Nederland zijn er verbonden van zoveel afkomst, religies, die kijken naar Hour of Power. En vandaag is het dus een feestelijke dag. En vandaar dat ik de general manager van Hour of Power hier op de bank heb. Het is Chris Timms. En Chris, als ik dat even mag zeggen, als voorzitter van Hour of Power, is een fantastische leider, een fantastische manager. En ik ben echt trots op hem. Een jaar geleden, Chris, trad je aan.
Klopt.
Je bent jong, je bent energiek en je wil ook, en dat is je droom, om ook Hour of Power dichter bij jongeren te brengen.
Absoluut. Ja, dat is een van de speerpunten inderdaad van de tijd dat ik nu bij Hour of Power de leiding mag geven. Want dat is echt een voorrecht. Leiding mag geven aan Hour of Power. En ja, het is zo belangrijk dat we de jongeren aan ons binden. Want we hebben zoveel te bieden voor de jongeren. En daarnaast is het ook noodzaak. Hè, dat als je doelgroep te oud is, dan ben je daarmee ook kwetsbaar.
Maar ze zijn wel jong van hart, hoor.
Ze zijn jong van hart, dat weet ik.
Ik heb net nog gebeld met mevrouw Van Dijk. Die is 103 jaar jong geworden. En die kijkt nog elke zondag naar Hour of Power.
Mooi, hè? Ja.
Feliciteren we ook even. Dus het kijkersbeeld van Hour of Power is heel gevarieerd. Er kijken
Absoluut.
Veel jongere mensen, maar er kijken ook veel ouderen. En met elkaar vormen we Hour of Power. Wat vind je zo leuk aan deze job?
Mijn passie is echt de mensen te vertellen over Jezus. Dat ik dat mag vertalen naar mijn werk. En dat ik daar gewoon van 9 tot... het is geen 9 tot 5 baan, maar in ieder geval...
Denk erom, hè?
Nee, dat ik in ieder geval 5 dagen per week mee bezig mag zijn. Het zit gewoon in je systeem, leiderschap bij Hour of Power.
Het is wel wat anders geweest, want je was vroeger een rapper. Een jongen die eigenlijk uit een zeer gelovig gezin komt. Je ouders zijn bekende namen in Christelijk Nederland. Maar je hebt het even geparkeerd.
Klopt, ik kom uit een echt evangelistisch gezin. Dus mijn moeder was zangeres, mijn vader spreker. En als kind ben ik zeg maar naar heel veel kerken mee geweest. En echt alle soorten en maten. Ik heb als kind heel veel meegemaakt wat dat betreft. Maar op een gegeven moment ben ik mijn eigen weg gegaan. En inderdaad, wat je zegt, heb ik het even geparkeerd. Ben ik het in andere dingen gaan zoeken. Maar op een gegeven moment...
Je bent er thuis gekomen.
Ben ik thuis gekomen en dan pakt God je ook bij je nekvel. Dat hoor je wel eens vaker, maar dat is echt zo.
Ja.
En dat is de mooiste beslissing die ik ooit heb genomen.
Ja,
absoluut.
Mooi. Nou, je doet geweldig werk. Ik hoop dat je nog vele jaren GM mag zijn.
Dank je.
En het is een feestelijke dag. 900 afleveringen.
Absoluut. En het was echt een voorrecht om eens een keer hier op de bank te zitten. Maar dit is niet alles, want we hebben ook een verrassing voor jou straks.
Meen je dat?
Ja, maar ik ga nog niks...
Daar word ik nerveus van.
Nou, dat hoeft niet, want het wordt fantastisch. Dat kan ik je verzekeren. Okay. Komt straks iemand en die gaat jou interviewen.
Oh, dan maak je me echt zenuwachtig. Ja. Want ik vraag liever dan dat ik wat vertel.
We maken Jan van den Bos zenuwachtig. Wie heeft dat ooit gedacht?
Hey, wij kijken alle twee met genoegen terug naar zoveel jaar uitzendingen. 900 afleveringen. Dat is een hele tijd. Ik vind het ongelooflijk leuk om dat te mogen doen als vrijwilliger. Maar wij kijken ook terug naar het begin van Hour of Power. Toen we 4 april begonnen en dominee Schuller daar een welkom uitsprak. En wat mij altijd raakte, en jou ook, is de manier waarop dominee Schuller als enige, een bijbeltekst kon citeren.
Fantastisch.
Ik heb aan jou gevraagd om één uit te zoeken die jouw aanspraak van dominee Schuller senior, die helaas niet meer in ons midden is. Nee. Wat heb je gekozen?
Een opsomming van een aantal prachtige teksten uit Johannes. Maar het stukje wat mij het meeste aanspreekt is toch Johannes 16 vers 4. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat vind ik zo'n... Gods liefde komt daar zo erg in terug. En ik vind dat is een tekst die heel veel betekent voor mij. Omdat Jezus daar ook vraagt om zijn exclusiviteit. En dat is iets heel moois, denk ik. Ja.
Op deze Pinksterdag lijkt me dat een prachtige tekst. Chris, bedankt. Veel zegen en sterkte met het werk.
Dankjewel.
En wij gaan luisteren en kijken naar een stukje historie. Naar dominee Schuller senior. Als hij in de Crystal Cathedral op zijn manier een bijbeltekst voordraagt.
I am the light of the world. All who follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. I am the bread of life. All who come to me shall never hunger, and all who believe in me shall never thirst. I am the door. If they enter by me, they will be saved. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep and am known by my own. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. I am the resurrection and the life. All who believe in me, though they may die, they shall live. May God bless these words spoken by Jesus Christ. Amen.
Het is een dag vol verrassingen.
Hey,
en dat jij het bent, Timo.
Ja, nou, leuk,
dat
hè?
Is grote vreugde.
Een taart, jongen.
En jij komt me interviewen, hè?
Er is wat te vieren.
Ja, zeker.
900.
Nou, geweldig. Dank je wel. Moet ik hem helemaal alleen opeten?
Nou, ik wil je helpen.
Oh,
ik wil je helpen. Nou, Jan. 900 afleveringen. Toch wel een heel bijzonder moment, vind je niet?
Ik vind het een heel bijzonder moment. Ik zat net naar die taart te kijken en ik reflecteerde nog even terug. 900 afleveringen. En ik herinner me dat dominee Schuller me midden in de nacht belde en zei: Jan, ik wil Hour of Power op de Hollandse televisie. Ik zei: dominee Schuller, het is 3:00 s'nachts. Dat maakt mij niet uit. Zorg ervoor dat Hour of Power op de Nederlandse televisie komt. En daar had ik zo'n connectie mee. Ik vond het zo fantastisch. Ik had hem ontmoet via Corrie ten Boom, de verzetsheldin. En ja, eigenlijk kun je geen verzoek aan dominee Schuller weigeren. En toen ben ik gewoon maar begonnen.
En hoe lang is dat geleden?
Dat is 4 april 1999, was de eerste uitzending.
Al 17 jaar, ja. 900 keer heeft hier iemand op de bank gezeten.
Ja.
En elke keer heb je iets van het unieke van wat Gods liefde doet in gewone kwetsbare mensen naar boven weten te halen.
Dat zeg je heel mooi, kwetsbare mensen. En dan denk ik gelijk terug aan twee interviews die op mij een hele grote indruk hebben gemaakt. Daar word ik nog, sorry. Dat zijn twee jongens die vorig jaar hier zaten. Rolf Sietsma en Robert Heij. En alle twee hadden ze ongeneeslijk kanker. En Rolf hoopte tot het laatste moment dat hij genezen zou worden. En Robert had het geaccepteerd. Alle twee jongens in de bloei van hun leven. En ik weet wel dat Rolf hier zat. En ik vroeg aan hem de eerste vraag. Rolf, je moet de dood in de ogen kijken. En hij zei, Jezus kijkt voor mij de dood in de ogen. En Robert had hetzelfde verhaal. Die interviews hebben op mij, naast alle andere interviews, heel diepe indruk gemaakt. Want ik denk, jongens, nu kom je op de grens van leven en dood. En ben bij alle twee geweest. 2 dagen voor het overlijden van Rolf, bij zijn ouders thuis. En 2 dagen voor het overlijden van Robert. En alle twee was het zoiets van, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven ons kan scheiden van de liefde van God. Nou ja, dat heeft me erg geraakt, ontroerd. Want ik zoek ook in de vragen die ik stel aan de mensen die hier zitten, de vragen die ik zelf heb. Dus vaak stel ik vragen over geloof, over wie God is, die ik zelf ook heb.
En heel vaak zie ik iets van de emotie ook bij jou zelf.
Ja, weet je, ik ben een mensenmens. Dus het raakt me als mensen openhartig durven te vertellen over hun kwetsbaarheid. En die hebben we natuurlijk allemaal.
Als we jou zien, 900 afleveringen op rij, zie je er goed uit. En een gemiddelde kijker zou kunnen denken, die jongen heeft echt alles op orde. In de voorbereiding op deze uitzending kregen we een aantal vragen, complimenten en felicitaties. En een aantal vragen van kijkers. En Truus die vroeg, Jan, wat zijn nou de ingrijpende gebeurtenissen in jouw leven geweest in de afgelopen jaren?
Nou, ik denk dat het meest ingrijpende gebeurtenis is geweest dat ik had een lieve vriendin. En die kreeg een relatie, een seksuele relatie met mijn beste vriend. En daar was ik getuige van. En dat heeft ongekend diep in mijn leven ingegrepen. Zodanig dat in die tijd was ik presentator bij de EO en een bekende. Dat ik een maand niet op tv kon zijn. Dat ik tegen God zei, ik maak geen einde aan mijn leven. Maar als ik tegen deze boom aan rij, nou, dan is het wel goed. Dan ben ik van dit ellendige leven verlost. Dus dat heeft er heel diep ingehakt. Maar ook andere gebeurtenissen. Ik was in de Sahellanden. Er kwam een vrouw naar me toe. Te midden van een hongergebied waar mensen stierven als ratten.
Sahel in Afrika.
Afrika. Ja. Ze legden een gaf me een pakje en ik had het dode kindje in mijn handen. Op dat moment viel ik eigenlijk van mijn geloof. Dus ik heb ook wel dingen in mijn leven meegemaakt die... En die vormen je ook. Weet je, vanmorgen mag ik wat voorlezen?
Ja,
ik begin elke morgen met stille tijd. Dat is voor mij heel moeilijk. Want ik wil het liefst even zien wat er in de krant staat. Ik wil even het journaal aanzetten. Ik wil even een kopje koffie drinken. En iedere keer denk ik, nee. Eerst even dit, want anders vergeet ik. Vanmorgen las ik. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie in de psalmen. David zegt, probeer het maar. Dan zul je ontdekken hoe goed God is. Want wie hem dienen, zullen nooit gebrek lijden. En natuurlijk zie ik gebrek omheen. En natuurlijk zie ik gebrokenheid omheen. En toch zegt hij, wie van u wil graag lang en gelukkig leven? Wie van jullie wil elke dag genieten van al het moois? En nou, het staat er dus, God wil het geven. En dan zegt hij ook, veel zorgen en problemen zullen de gelovigen treffen. Maar God zal altijd daarbij zijn. Wow. Dus in alles wat je meemaakt, weet je, in je problemen van je leven, God is erbij. En dat is de boodschap die we met Hour of Power ook over willen brengen. Weet je, wat je ook overkomt. En van, ook al kijk je de dood in de ogen waar ik over sprak. Je bent een geliefd kind van God. Dus niemand kan je uit de hand van God rukken. En dat is de basis van mijn leven. Daarvoor ben ik ook nog altijd even enthousiast als 900 afleveringen geleden. Omdat God leeft, mag ik leven. Ik leef door hem. En dat is ook voor alle kijkers.
Ja, je merkt in eigenlijk alle feedback die we krijgen van kijkers, maar ook van mensen die hier op de bank hebben gekregen, dat ze je heel erg waarderen. Ik ga twee felicitaties en waarderingen aan je voorlezen. De eerste felicitatie is van niemand minder dan Jan-Peter Balkende. Hij feliciteert je en hij zegt heel hartelijk geluk gewenst, Jan, met je 900ste uitzending van Hour of Power. Dank voor de inspiratie, motivatie en kracht die deze uitzendingen hebben gegeven. God loves you and so do I. God zegen en alle goeds op weg naar de 1000ste uitzending.
Wat mooi.
Dat is van Jan-Peter.
Jan-Peter Balkende, onze minister-president. Ik mocht hem interviewen in het Katshuis. Even een mooi verhaal, want er horen ook mooie verhalen bij Hour of Power. Het Katshuis was net geopend en daar interviewde ik hem. Daar zei hij, zonder geloof kun je niet functioneren. Op maandag in de Tweede Kamer, Jeroen Dijsselbloem, Alexander Pechtold stelde de minister-president vragen. Moet u horen, u zei in Hour of Power, zonder geloof kun je niet functioneren. Dus wij functioneren niet. Daar gaf hij een briljant antwoord op. Weet je, en ik ben trots op Jan-Peter Balkende.
Wat was zijn antwoord?
Dat geldt voor mij. Oh. En ik hoop ook voor jullie.
Wauw. Ja. En dan heb ik nog een felicitatie van Henny Huisman. Ah. Hij zegt, de vakbekwaamheid en de liefde voor Jezus maakt jou, Jan, een beminnelijke gastheer en presentator van Hour of Power. Je stelt iedere gast in 2 minuten op zijn of haar gemak, doordat je echt geïnteresseerd bent. Je wil het naadje van de kous weten, hoe het in elkaar steekt, en krijgt dat ook voor elkaar, blijkbaar zonder enige moeite. Je bent echt een vakman, Henny Huisman.
Nou ja, als het van Henny komt, die zo ongelooflijk veel programma's heeft gemaakt en die ik ook een ongelooflijke bewogen en bevlogen vakman vind, ja, dat maakt me humbel. Maar ik ben gewoon een roeptoetertje van onze lieve Heer. Weet je, ik mag gewoon doorgeven, een doorgeefluik. Dat vind ik heel mooi om te mogen doen, En altijd verplaats ik me in kijkers, mensen die kijken op zondagmorgen en denk ik van, wat zou je bezighouden? Wat zoek je in het leven? Welke strijd heb je? Wat voor verdriet heb je? Dominee Schuller zei ooit, verander je verdriet in vreugde. En dat kan, en weet je. Mijn verdriet is er ook, hè, van het verdriet van me soms alleen voelen. Maar ik weet het, ten diepste, God is er.
Robert Schuller is voor jou een echte inspiratiebron geweest, hè?
Ja. Geweldige man. Ik hou van visionaire mensen. Ik heb zelf ik doe dit als vrijwilliger. Opname in mijn huis. Vind ik leuk om dat beschikbaar te stellen. Mijn tijd voor Hour of Power. Maar het was ook geïnspireerd door dominee Schuller, die groot dacht. Toen ik voor het eerst ontmoette, dacht ik, wat een merkwaardige man. Dus is the day that God... Dus ik dacht, wow, ik kwam uit een streng calvinistisch milieu. En toen met de vakter zei hij, Jan, ik ben de boodschapper op het Marktplein. En weet je wat ik wil? Dat de mensen naar de kerk gaan. Hoeft niet mijn kerk te zijn, maar wereldwijd dat mensen de weg naar God en de kerk vinden. Ah, briljant.
Ja, hij kon lezen en spreken als geen ander. Zoals hij de Bijbel ook voordroeg. Hè?
Ja.
Dat was geweldig om te horen. Heb jij een favoriet Bijbelvers, stuk, wat hij ooit gelezen heeft?
Jazeker, en dat is ook mijn favoriete Bijbelvers geworden. Het was ook zijn favoriete Bijbelvers. En ik heb hem vaak persoonlijk ontmoet, zoals ik een diepe vriendschap had met dominee Schuller en ook met Bobby Schuller. Ik heb hem op zich geroeid als jongen van 15 tot wie die nu is. En eigenlijk is dat ook het thema van de bediening van toen de Crystal Cathedral, nu Shepherd Grove. Zij die de Heere verwachten, staat er in Jesaja. Dus als je het van hem verwacht, van hem, hè? Ja. Niet uit jezelf. Want dan stort ik neer. Put de nieuwe kracht. Ze zullen opstijgen als met vleugelen van een adelaar. En laat de adelaar nou mijn meest geliefde vogel zijn. Die majestueuze vogel die dan met zijn vleugels wijd boven de oceaan zweeft. En dan met dat oog een vis ziet zwemmen, eruit pikt of wat ook. Maar nog mooier, adelaars zijn ongenaakbare dieren. Ze nestelen hoog in de rotsen. En die jonge adelaartjes die zijn geboren. En die zitten daar 2000 meter hoogte. En die kijken over de rand van die. En die denken, oh jongens, dat ga ik niet halen. Nee. En op een gegeven moment moeten ze het nest verlaten. En dan geeft de vader of moeder adelaar geeft die kleine adelaar een tik. En die gaat al. Ik heb het ook met eigen ogen gezien. Ik ben in Boise, Idaho geweest bij een man die de adelaarfluisteraar is. En dan fladdert zo'n klein beestje naar beneden, krijsend, weet je wel. Die denk ik, val dood. En dan komt de machtige adelaar en die pakt die kleine vogel op zijn vleugels en brengt hem terug naar het nest. Als ik val, dan weet ik dat zijn vleugels onder me zijn en dat hij me terugbrengt daar waar ik hoor, thuis.
Dit is meer dan een gewoon beeld voor jou.
Ja. Ja. Ja.
Jan, in de voorbereiding op deze aflevering hebben we een aantal mensen uitgenodigd om hun vragen te geven. En het raakte mij hoe betrokken en waarderend en warm de mensen reageren. Veel mensen hebben hun vragen ingestuurd en daar wil ik er toch een paar van stellen. Maaike Posse vraagt, Jan, wat is voor jou de grote glimlach van God? Wat is voor jou een grote knipoog van God?
De knipoog van God is dat ik er elke dag mag zijn. En dat ik van God talent heb gekregen. En dat ik de talenten niet alleen in de bedrijven die ik heb mag vormgeven. Maar ook in dingen als Hour of Power of Mercy Ships of Joni and Friends. Ik zit in besturen van organisaties. Ik begeleid opvangprojecten. Dus de glimlach van God is waar ik het meeste uithaal is voor een ander bezig te mogen zijn. Dat vind ik fantastisch.
Pearl die zegt, Jan, je hebt zoveel mensen op de bank gehad. Zoveel geloof gezien, en misschien heb je dat ook, maar is jouw geloof zelf ook zo rotsvast?
David zegt, zet mij op een rots die hoger is dan ik zelf ben. Ja. Dus vaak vraag ik aan God, til me erboven uit en dan sta ik weer op die rots. Dus ik heb een rotsvast geloof. En ik ben ongelooflijk dankbaar voor mijn ouders, heel bijzonder mijn moeder, die me dat voor heeft geleefd.
Nelly Kop van Geels, zij zegt, oh wat heerlijk, zoveel uitzendingen al. Maar Jan, hoe hou je dit allemaal vol? Je bent zo druk. Ik begrijp natuurlijk met Gods hulp, maar vertel eens.
Nou, ik denk dat de uitdaging voor mij is om veel te doen. Om dingen mee te helpen organiseren. De tournee van Bobby naar Nederland. Straks Nick. Op veel gebieden bezig te zijn. Ik vind het leuk om visionair te zijn. En die hebben graag veel om te doen. En als je het leuk vindt, als het is wat je hart heeft, dan is het eigenlijk nooit te veel. Maar als je iets tegen je zin moet doen, ik heb nog nooit tegen mijn zin Out of Power gedaan.
Nou, je hebt echt wel een aantal fans bij Out of Power. Daar is het je niet op te doen, maar soms is het ook gewoon heel lief. Marina die stuurt je met hele grote regelmaat een kaartje.
Elke week.
Ja, nou, al elke week.
Elke week. En dat vind ik heel indrukwekkend, al ruim 20 jaar.
Oh, prachtig. Wauw, wat een trouw.
Ja.
Marina, die wens je alle goeds. En ze heeft ook een vraag ingestuurd. En zij zegt, zijn er mensen die je eigenlijk onmogelijk op deze bank zou krijgen, terwijl je ze wel heel graag zou willen interviewen? En mag ik daar een kleine aanvulling op geven? Stel je ervoor dat Jezus zou zeggen, ik kom eens bij jou op de bank zitten, Jan. Waar zou dat interview over gaan?
Ik denk dat ik niet eens zou weten wat het is. Zo onder de indruk zou zijn. Dat ik niet zou weten wat ik zou vragen, dat ik alleen maar zou willen luisteren. In bewondering. Hij is mijn voorbeeld. Dat zou wat zijn.
Oh, hè?
Ik zou sprakeloos zijn. Dat ben ik niet gauw.
Dat ben je niet gauw, nee.
Met de grote meester, de man die zijn leven van me gaf, op de bank. Ik weet dat het niet gebeurt, maar ik weet wel dat ik hem ga ontmoeten. Dus ik denk dat we niks meer te zeggen hebben.
Wauw, nou, dat moment komt, ja.
Ja.
Dat je heel dichtbij hem zit.
Zeker.
Dankjewel voor je kwetsbaarheid. Voor elke keer dat je mensen uitnodigt om iets van Gods kracht in hun kwetsbaarheid te tonen. De bemoediging die je bent voor mensen hier op de bank, maar ook de mensen thuis. Die daardoor kunnen aanhaken. Dat er een God is die om hen geeft. Dat niemand onbetekenend is. Super, dankjewel.
Ja.
Namens alle kijkers.
Nou,
Jan.
Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar wat een mooie woorden. Wederzijds. Ik hou van de kijkers.
We hebben van de afgelopen 900 keer een compilatie gemaakt. De prachtige momenten, de bekende mensen, de onbekende mensen.
Oh ja, dat vind ik ontzettend leuk. Ja. Nou, ben ik ouder geworden?
Amper. Van harte welkom op deze eerste Paasborgen bij de eerste uitzending van Hour of Power. Dankzij de vele steunbetuigingen hopen we vanaf nu elke zondagmorgen van 9 tot 10 uur Hour of Power bij u thuis te brengen.
Nu is er perspectief, uitkomst, hoop, vertrouwen. Geluk dat wacht.
This really is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it.
We leven in een roerige tijd. We weten gewoon dat ons leven misschien niet meer zo veilig is als we al dachten. Maar zoek uw vertrouwen en vind het ook in God.
Omdat je zonder het geloof ook niet kunt functioneren.
Mijn carrière wordt elders gepland, die wordt boven gepland. Ik wacht dat wel af.
Ik keek, jongen, ik denk, wat is dat geweldig hier. Die spontaniteit, die hartelijkheid.
Ik voelde de aanwezigheid van God.
En toen las ik Psalm 22, per toeval, ik sloeg mijn Bijbel open. En toen ik die psalm lag, is mijn verstand tot geloof gekomen.
Met die honderden miljoenen telefoontjes, hè? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Dat is de meest gestelde vraag. Nou, exact de vraag die God stelt aan Adam.
Mijn vurige wens is dat heel veel mensen door het jaar heen in contact komen met de boodschap van Hour of Power. Jezus is met ze, Jezus leeft en Hij zorgt voor u. Goed, hè?
Tuurlijk is dominee Schuller een andere man dan bij wijze van spreken het dronken Jantje van de hoek die in de kroeg zit. Maar dat mag hij, maar dat is een verschijningsvorm. In wezen zoekt hij ook God in zijn leven.
You come and stand before Jesus.
Dominee Schuller heeft mijn leven gered toen ik 12 jaar was. Toen ik voor de trein wou springen en een einde aan wou maken. En toevallig naar zijn uitzending keek en hem hoorde zeggen, God loves you and so do I. In zijn ogen zag ik de liefde van God en dat heeft mij gered.
Wat mij boeit is de manier waarop zij het evangelie presenteren. Dat ze een feest ervan maken.
Ik heb 3,5 jaar in de gevangenis gezeten. En elke zondag keek ik naar Hour of Power. Het heeft mij gebracht dichter naar God toe. Het heeft mij een levenslijn gegeven. En daarvoor wil ik ook Hour of Power hartelijk bedanken.
Als je je hart aan Jezus hebt gegeven en je gelooft dat Hij voor je heeft gedaan, hoef je je sowieso geen zorgen te maken. En als je ervan uitgaat dat die identiteit die je dan hebt in Christus waarheid voor jou is, dan hoef je geen moment te buigen voor de ziekte. Geen moment. En dan is het leven net zo mooi met ziekte als zonder ziekte.
Nature, you know, all this beautiful stuff.
But we know somewhere that on the end there is a word.
En dat was Tony Campolo.
I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God.
The composer
is Pavel Chesnikov. He wrote over 500 anthems for the church. And then when Joseph Stalin came into power, he closed or destroyed all the churches. And Chesnikov never wrote another anthem. But then Mikhail Gorbachev, the president who made it possible for Dr. Schuller and the Hour of Power to be on Channel 1 in Russia, reopened the churches, and now this sacred music is sung all over Russia once again. Now, the song has one phrase repeated over and over and over. Let thy Holy Spirit come upon us on earth. Now, the composer could have said, let thy Holy Spirit come upon our Russian people. Or he could have said, on Christians. But he didn't. He said, on people on earth. So I think it's a prayer that through the Holy Spirit, God's love and God's peace will someday prevail all over the earth. So I would like to ask you, don't applaud when we're through. Pray for God's peace and love to prevail. And when we're through singing, stay in that mood of prayer as Bobby comes up to begin his sermon. Thank you.
Father, in Jesus' name, we thank you that you bring peace and you bring life. And we do ask that the Holy Spirit would come to this place. Lord, we thank you that you are alive and at work in our lives. Amen. Amen. I was, I think, 18 years old. And I was with my dad on our boat. We have a fishing boat that my grandpa actually bought him back then when he had a best-selling book. And if you're wondering why we have a boat, that's why. I was with my dad on this boat, and we were going from San Diego to Cabo San Lucas. And we hired an engineer. You know, if you're ever going to do a long 7-day trip, you need an engineer in case something goes wrong in your middle of the ocean. You don't want to, you know, sink and drown. And somehow we hired a marine engineer that got seasick. So at 2 in the morning, I am sleeping in the aft cabin, and my dad comes in and he said, "Bobby, wake up." And I'd only been sleeping for a couple hours. And he said, "Our engineer is sick." "What do you mean?" I mean, we pay this guy in part to just drive through the night watch, you know, to drive through this morning hours. He said, "He's sick. I need you to drive the boat." I was upset. But I crawled out of bed and I went to what's called the fly bridge, which is the little tower, and I went up there to drive the boat. And it was one of those rare nights where the sky had lots of stars, but it was also had a full moon. And so the full moon was shining on the land, and it made the desert dunes of Mexico silver in their color. And to make it even more wonderful, the stars, you could see the Milky Way and shooting stars constantly. It was incredible. But what was really amazing is that there was also this thing called, it happens once in a while, called effervescent plankton. And it's when plankton will glow like a green color. And so it glows, and then it gets brighter with friction. And so as the boat was going along, you could see the silver dunes to the left and a sky filled with stars and a bright moon. But then when you looked down, it was like looking down into stars also, because as it went down, there were these little green stars everywhere. And then I saw what, for 2 seconds, I thought were two bright green torpedoes coming at the boat. And then my mind was bent, and they weren't torpedoes, they were dolphins. And they came and swam in front of the boat. I was so overwhelmed by God's splendor and majesty that I didn't say much or do much, but my heart was worshiping, if you know what I mean. There was just something about that moment that I felt so... all the troubles of life, finals, I was in college, you know, all this stuff, it just didn't matter. It all melted away because I was a part of something that God was doing. And what really struck me is that that was happening even when I wasn't there. That even if nobody had experienced it, that would have just happened just because. And I felt so carried away in worship. It was like I saw behind the curtain into the world in which God lives. I saw heaven, you know, and it drew my best out of me to give it to God, whatever that was. I think about these moments of worship in my life, times in which I've worshiped God, and they've been profound moments, some of them very simple, some of them very exciting. I just had one now. You know, this music was incredible that you guys played. One guy from Hillsong said, "I believe music was created by God to connect the human heart to heaven." Man, it's true, and I just had that just now. And in moments of, I think about moments of worship in my life when musical or not musical, times in which liturgy or scripture or church services have been special in a way that it drew my heart and connected my heart to heaven. Today we're talking about worship. I want to begin by just saying how the soul is designed. It is designed to worship something. And the thing you worship is the thing you become like. You probably worship something unless you're depressed. And hopefully the thing you worship is God. Everybody worships. I remember when I was working with a ministry and actually television company, a Canadian television company in Germany in 2000 during Das Expo 2000, the world's 2000 World Fair, and we would cover all of these concerts and clubs. I got to go and cover the Britney Spears concert and all these other big bands. You know, back when Britney Spears was cool, and Britney's still cool. You're still cool, Brittany, if you're watching. Still cool. Come on down. I'd love to interview you.
We went to Amsterdam. We were in Germany, and we traveled to Amsterdam to cover this huge club, this new club that had opened. And we went with a camera crew, and I was there almost as like a reporter, but I was also like in this. And it was this odd environment. It's hard to describe, but it was, you know, I mean, think of Amsterdam, a dance club in Amsterdam. We got there at 1 in the morning when it was just starting. And there was a lot of booze and drugs. And there were cages hanging from the ceiling and all of this weird accoutrement. And it had to be hundreds, if not over, you know, thousands of people dancing in this tight space. And I don't know if they know what they're worshiping, but they're worshiping something. And actually, this is a profound, religious, very dark experience. And it just reinforced the idea that these people felt alive as this was happening. That even though they were worshiping something dark, or I don't know what they were worshiping, but as they were worshiping, I think something spiritual was happening there, and it wasn't good. And so I just think about that. I think about how all of us are drawn to worship, and all of us do this, you know. Non-religious people are still religious in their own weird way. I mean, all you have to do is watch the politics, you know, or sports or anything else to just see that people worship. And oddly enough, people become like the one or the things they worship. And when we refuse to worship God, we will build idols. We will find something else to build our life around. And it will make us feel alive, but in the end, it will let you down. Maybe you're watching this morning, or maybe you're here this morning, and you've just been let down by an idol. You don't even realize till just now it was an idol, that you had built an altar around this thing, around a boyfriend or a girlfriend or a relationship in your life, around your house, around your job. You sacrificed, you did everything, you thought everything, you read everything in order to frame your life around this thing, and it's just let you down. And then you think, what am I going to do? And that you've never framed it this way, you realize you're worshiping it, and that that act of worship was giving you life. And I want to say to you, fall to your knees before the throne of Jesus Christ. He will never let you down. He will never betray you. He will never leave you. He will never forsake you. And he loves you. He made you, and you were made to worship him. God wants to know you. He wants to meet you. He wants to experience you in his life right now. God offers us the true version of what we thought our idols were giving us. As Christians, we haven't made a choice. And see, that is the theme of the Old Testament. The Old Testament is not that people were leaving Yahweh to worship idols. The Old Testament is that people were worshiping idols and worshiping Yahweh. That they wanted both. They wanted to be in the temple, but they also wanted to worship the pagan gods of old. They wanted to worship the idols. And I think that's where many of us are. Many of us, we want to frame our lives around God, but around this other thing too. And God's asking you to make a choice. God is alive and breathing. He's a real person, an intelligent person, and he's involved in your life right now. The passage for today is Revelation chapter 5, and it goes like this. Then I looked, and I heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 upon 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. And in a loud voice, they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." Then I heard from every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and everything that was in them, saying, "To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and power forever and ever. The four living creatures said, Amen. And the elders fell and worshiped. That's powerful, isn't it? This is an excerpt from Revelation chapter 5. Revelation chapter 4 and 5, I was reading recently, was the biggest influence to Handel's Messiah. At 57, he was caught up in his room in a fit of depression. And a guy named Charles Jennens arrived at his door with a thing called a sacred oratorio, which is a collection of scriptures around the worship of God. And it was from Isaiah, I believe, Ezekiel, and Revelation. And he gave this to Handel. And Handel, he said, as I began to read through it, especially Revelation 4 and 5, he said, quote, I think I did see heaven before me and the great God therein. He said that in reading this oratorio, he just came completely to life. And in 24 days, Handel wrote a 260 page musical manuscript that if you do the whole thing, it's what, 4 hours? Is that right, Don? I keep looking at Don, a Handel scholar. Yeah, he's thumbs up. You're doing well. And a 4-hour musical manuscript that is considered by some to be the greatest work of music ever made. And when it was performed before King George II, the Hallelujah Chorus, it was said that King George II was so moved that he stood at the Hallelujah Chorus, and that's why that's a part of our tradition now. Because he was so sturdy, he just couldn't sit when they sang Hallelujah, when he was one of the first to ever hear that chorus. And it was this passage, Revelation 4 and 5, that spurred on the Hallelujah Chorus and was the great influence for Handel's Messiah. And when we worship, we come to life because our hearts come in tune with heaven. All the fear that you have of death and sickness, man, it just melts away when you worship. When you touch the heart of God, all the grieving for the ones that you love that you've lost, it's still grieving, but you have hope there because you know that they're more alive than they've ever been. That for the believer, dying is like waking up. Worship realigns us with the heavens. And Revelation, though it's a book about the future, it's also a book about the present. And that's what's been forgotten and that's what's been lost in the way that many have taught this book. I believe John, when he passed this book on to the church, he's the one who had the vision that this was meant to be, and many scholars believe this, liturgy. This is how you worship in church. The worship of the church is supposed to be aligned with what's happening in heaven right now. Isn't that great? All the things you're worshiping, they're going to let you down if it's not Jesus Christ. God wants you to worship Him. Worship, Oswald Chambers said, is giving God the best that He has given you. I think if you want to worship, you must have an open heart, a wonderful heart, and a grateful heart. That if you live every day with those three things, a sense of awe, a sense of wonder, a sense of gratitude, if you make the Word of God the center of your life, you'll just find there's a million and one ways to worship God. But when you do, you'll just find that you're completely enraptured in the power of the Holy Spirit. And you come in tune with what's happening in heaven as it breaks into earth. God wants you. Do you understand that God loves you just as you are, not as you should be? He doesn't ask that you get everything right, that you get all your ducks in a row, that you take all your classes, that you learn everything before you worship Him. Glorify Christ. Align your life with the Word of God. And remind yourself through worship, and remind your heart that good things are happening, that your future is bright if you trust in Him. Amen?
Thank you.
And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Thank you for watching Hour of Power. We want to say thank you to all of our donors who continue to help us keep our mission alive. You know, many of you say, as you give each month, it's really hard for me to write a check, put it in an envelope, find a stamp. Is there a way I can just give automatically? Yes, the answer is yes. It's called a sustaining partner, and the sustaining partners really are helpful to us. We can know exactly how much money is going to be there every month, and it helps us kind of make our strategic decisions. We're inviting you to consider becoming this reoccurring donor. Write to us or call us, and we'd love to help you through it. Remember, as always, God loves you, and so do we.
Ik heb nu al zin in een stukje taart. Als jij wat mededelingen doet, snij ik er alvast in aan.
Heel goed. Mag ik dan een met een roosje erop?
Ja.
Oké, zo.
Sorry.
Ja. Beste vrienden, nou, ik wil vooral jullie en u als kijkers bedanken voor de steun die we krijgen. De vriendschap, de liefde. Daar is het ook mogelijk om dit allemaal te mogen doen. Gaat het lekker met de taart?
Ja, oh, het gaat helemaal lukken, jongen.
Niet te groot hoor, ik ben alleen. Hele mooie Pinksterdagen. Geniet ervan. En weet, God heeft zijn geest in ons gelegd en daardoor zijn we geliefd en mogen we leven. Ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.